Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer is Janneke de Bijl te gast. Janneke won Kamerettenfestival, speelt als stand-up comedian en toert met avondvullende voorstellingen.
Dat je dan ook gaat slapen en dan ben je natuurlijk 's nachts vergeten en dan word je 's ochtends wakker. Oh, gisteren. En dan gaat er nog weer zo'n golf van schaamte door je lijf. En dan moet je zondag nog beginnen, weet je wel.
Janneke is ook actief als schrijfster. Ze schreef het boek Pogingen tot Zomer. Ik zou zeggen, koop dat boek, dat is fijn voor Janneke. En als je het bij een lokale boekhandel bestelt, is dat ook nog eens fijn voor je lokale boekhandel. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Janneke de Bijl. Toen ik hierheen kwam, daarvoor had ik even jouw Wikipedia gelezen.
Oh ja.
Want laten we bij het begin beginnen. Jij hebt opleiding gedaan bij Selma Susanna, theateropleiding.
Klopt.
Terwijl je, daar ben je afgestudeerd in 2012, maar in 2011 deed je al mee aan Kamerette.
Ja, dat klopt. Ja, toen dacht ik al, nou ja, ik was heel ongeduldig toen ook. Dat ik achteraf ook denk, waarom wou ik dat toen al? Maar ik wou dat toen. Ik dacht ook, ja, en op school vonden ze me allemaal heel grappig en zo. Terwijl ik had nog nooit gestand-upt eigenlijk. En in die hele half uur zaten gewoon 2 grappen of zo. Maar dat was allemaal veel kleinkunstig. Maar dat was bij ons op school heel normaal. Dus ik wist ook helemaal niet wat comedy train was en wie er dan nog meer meededen aan zo'n wedstrijd. Dus ik dacht gewoon, ja, ik ga het doen. Toen heb ik wel in de halve finale gestaan. Maar dat was gewoon maar goed dat ik niet door was. Maar toen heb ik het later nog een keer, toen ik bij comedy train zat, nog een keer Kamerette gedaan.
Ja. En toen heb je gewonnen publieksprijs en juryprijs. Dus ja. Dat ging een heel stuk beter.
Ja. Nee, toen had ik ook meer een beeld van het wereldje en wat het, ja, gewoon reëler beeld of zo. Maar ja. Ik ken wel bij meer mensen die beginnen zo dat ongeduld van je wil gewoon laten zien wat je kan. En terwijl je dat ook voor een deel nog niet kan, wat je in je hoofd misschien al wel kan of zo.
Ja, oh, ik heb van weinig dingen in mijn comedycarrière spijt. En de dingen waarvan ik denk, ah, dat is jammer, is van te vroeg meedoen aan Kamerette. Ja. En te vroeg meedoen aan het Leids Cabaret Festival.
Ja.
Want hoe ging het dan die eerste keer? Je zegt, ik had een half uur met 2 grappen. Je hebt de halve finale gehaald, dus dan heb je het sowieso niet slecht gedaan.
Nee, er waren wel gewoon mensen die er echt iets in zagen. En die grappen waren ook wel echt goed. Nou, 2 grappen is overdreven hoor. Maar zeg maar, de dingen die mensen op school grappig vonden was gewoon natuurlijk omdat ze mij daar kenden. Dus die stap van dat je naar Toemler gaat en dat niemand je kent en dat mensen dan denken, wat een raar iemand eigenlijk. Waardoor je merkt dat je grappen nog niet alles in zich hebben om ook begrepen te worden als je iemand nog niet kent. Dat moest ik nog leren eigenlijk. Ja. En verder was het ook best wel serieus en over de dood van mijn vader en met liedjes. Maar ik wil het ook niet helemaal downplayen dat het heel slecht was of zo. Maar het was gewoon heel theatraal en weinig contact met het publiek. En ja, gewoon niet cabaretterig genoeg voor dat festival,
denk ik. Speelde jij toen ook al veel op andere plekken?
Nee,
of
nergens.
Alleen bij je opleiding?
Ja. voor de school dan. En dan kwamen je ouders en je vrienden, zeg maar. Dus dat was natuurlijk helemaal niet een representatieve groep. Waar je dan, je speelde wel 3 keer per jaar. Maar daar gingen we ook allemaal dingen uitproberen. Dingen zonder tekst en met beweging en meme en dans. En daar deed je echt alles. Dus dat vind ik nog steeds heel tof aan die opleiding. Dat je een soort vrijheid voelt van, oh, maar je kan gewoon maken wat je wil. Op een gegeven moment als je in die comedy zit, denk je, het moet wel een grap zijn. En dan kom je in zo'n vernauwing. Dus ik vind nog steeds daar ook wat in zitten. Maar ja, als je aan de wedstrijd meedoet, moet je gewoon proberen te winnen. En dan moet je dat gewoon slim op een slim moment doen. En niet te veel in die artistieke vrijheid gaan hangen. Want daar is een wedstrijd gewoon niet voor, denk ik.
Want hoe was het dan? Want het traject naar, of van zo'n festival, je doet auditie. Nou, dan ben je door. Maar dan heb je ook je try-outs in een aantal kleine theaters. En dan heb je de shows in het oude Luxor, in het geval van Kameretten. Hoe gingen die try-outs bijvoorbeeld allemaal goed? Als jij komt vanuit 3 keer per jaar een uitvoering bij je opleiding.
Nou, er zat wel één heel erg ding bij. Dat was namelijk het workshop weekend. Toen kregen we dus coaching van iemand. Dus een weekend daarheen en zo. En
ja, die man om even snel te duiden, dit is een weekend dat je daar met alle kandidaten zit. En je...
Iedereen die naar de halve finale ging, ja. dus die selectieronde was ik dan door. En die kregen dan dat weekend om dan je voorstelling aan te scherpen. Daarna heb je nog die 6 try-outs of zo, of 5, weet ik veel. En daarna dus het Luxor, 900 man, wat ik natuurlijk nog nooit had meegemaakt. En ik had het workshop weekend. Dit was denk ik meteen mijn meest traumatische ervaring. En die docent die mij ging, die werkte dus met 3 mensen. Nou, maar die vorige 2, daar zag hij allemaal wat in. En toen kwam ik. En toen heeft hij het echt helemaal afgebrand. Echt helemaal. En ik was gewoon helemaal... Ik was zo down na het weekend. Want ik dacht... Ik kon alleen nog maar denken... Ik ga voor lul staan in het oude Luxor. Dat was echt zo de enige zin die nog zo door mijn hoofd ging. Het was echt een ramp. En... Ik denk dat hij ook veel te hard was en het was niet mijn stijl van, ja, zo, dat werkt voor mij ook gewoon niet. Dus toen ben ik naar Selma gegaan van die opleiding. Ik zei, hij zei dit, hij zei dat. En dan ging zij dat een beetje filteren van, nou, dit laat je zitten en dit is gewoon een stijlkeuze en dan heeft hij een andere smaak en dit moest zou ik wel aan werken en dat zou ik dan omdraaien. Maar hij zei echt van, je kan niet zingen, je kan niet, terwijl de helft was liedjes, weet je wel. Dat je denkt, ja, maar...
Dan blijft er heel weinig over.
Ja, zo voelt het ook. Van ja, je kan ook niet. Toen speelde ik nog accordeon. Je kan geen accordeon spelen. Dus anders moet je maar iemand spelen die aan het oefenen is. Dacht ik echt. Ja, maar... Terwijl nu speel ik ook niet heel goed piano. Maar ik kom er wel mee weg of zo. Dus het was echt heel bruut. Oh, en ik voelde me zo ongelukkig. En dan moet je daar ook nog slapen, weet je wel. Dat je echt bijna alleen maar kan huilen. En dat je dan nog met die mensen ook nog echt leuk moet doen. Ja. Dat was echt verschrikkelijk. En toen was mijn volgende try-out was Pepijn. En dat ging supergoed. Toen gingen ze wel ook om veel meer lachen dan die 2 dingen, hoor. Dus en toen was hij er toevallig. En toen is hij al naar me toegekomen. Toen heeft hij wel zijn excuses aangeboden. Toen zei hij, ik heb het verkeerd ingeschat. En toen was hij wel positiever. Dat was, maar ik had laatst, ik was toevallig een vliering aan het opruimen. Ik vond dat briefje terug met die kritiek van hem. En toen dacht ik, ik ga dit ook weggooien. Ik wil het gewoon nooit meer lezen. Dat het nog pijn doet eigenlijk.
Ja. Maar zeker ook... Ik vul het even in, hoor. Gewoon puur op basis van mijn eigen ervaring. Je doet mee aan zo'n wedstrijd omdat je dus denkt... dit kan ik winnen of ik kan de finale halen. Weet je.
Potentie in ieder geval, ja.
Ik ben er naartoe, maar je staat nog helemaal aan het begin... van wat je aan het doen bent. En dan krijg je deze kritiek voor je kaken.
Ik vind die aanpak wel bruut ook. En ik denk dat dat voor bijna niemand eigenlijk de beste manier is om snel beter te worden. Maar ik denk dat hij achteraf wel... voor sommigen, hij had natuurlijk gewoon voor een deel gewoon gelijk. Alleen... alsnog denk ik niet dat per se altijd het beste is om dat zo in your face te krijgen. Maar dat is natuurlijk wat je bij een wedstrijd doet. Dat je jezelf echt zegt, jongens, wat vinden jullie hiervan? En dat wou ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet weten. Ja. Nee, dus die halve finale. Ik denk ook als ik op finalisten tour, dan was ik ook ongelukkig geworden over wat ik nog niet kon. Dus het was eigenlijk maar goed dat het daar dan stopte.
Ja. Dat was in 2011. Daarna ben je afgestudeerd. Ben je gaan spelen. Je bent in... 2000. Wanneer ben je aangenomen bij de training?
Ja, volgens mij heb ik in december 2013 auditie gedaan. En toen ben ik januari 2014 begonnen.
Ja.
En daartussen, zeg maar, tussen mijn afstuderen en comedy training heb ik wel in de cabaretpool gespeeld. Maar toen was ik nog een duo. Dus ik was met iemand een duo en deden we sketches. Dus hebben we ook een tijdje nog gedaan. En toen wou ik toch ook solo en zo. Wel een beetje gespeeld. Toen kwam ik niet echt verder. Toen dacht ik, nou, dan ga ik proberen bij comedy te komen.
Want de cabaretpool, dat is het is een tour met 3 of 4 andere comedians, cabaretiers of gezelschappen. En dan speel je door het hele land overal. Iedereen speelt een half uurtje.
Klopt, ja.
Nou weet ik van de cabaret, het is een heel leuk principe. Mm-hmm. En veel mensen die daar ook meters hebben gemaakt. Jasper van Kuik bijvoorbeeld heeft daar ook veel bij gespeeld. Ja. En Fabian Franciscus volgens mij ook.
Thijs
van de Meeberg. Dus hartstikke leuk. Maar het zijn niet per se altijd de grootste en meest professionele theaters en plekken. Waar je...
Ik denk ook dat het een beetje een rare testplek daardoor is. Dat het eigenlijk een beetje tricky is om daar heel erg je materiaal aan te scherpen. Omdat je toch wel een vrij dorpse plek komt. Waar dan vierkante tafels staan met exact 8 stoelen. En dan 8 kopjes en 8 schoteltjes die ze ook klaarstaan. En dan zo'n bakje met precies 8 bitterballen. Dat je denkt, maar mogen we er dan niet nog eentje? Weet je wel, zo helemaal... Ja, en de tafelkleden en hele oude mensen en... Ja, dat zijn wel plekken dat ik denk, maar wat ga je dan meten die avond? Denk ik nu, hè? Maar dan denk ik, ik mag spelen en er zit nog publiek ook. Dus...
Wat is daar één show van die je het meest bij is gebleven?
Nou, het was onze auditie bij de Cabaretpool. Daar mochten we dus één keer meedoen. Het was onze auditie. En toen, nou, dat publiek ging helemaal voor ons. Het was zo grappig. Dus ze vonden echt... Nou, toen we opkwamen, moesten ze eigenlijk al lachen. Dus dat was juist echt een heel leuk optreden als duo. Maar daarna is het ook nooit meer zo goed gegaan.
Ja.
Die wilden toen meteen dat wij avondvullend kwamen spelen. Maar dat hadden we helemaal niet. We hadden maar een half uur hadden. Maar ja, dat was eigenlijk de beste. En daarna gingen we nog door als duo. Ja, dat, nee, op een gegeven moment wilde ik solo. En toen wilde ik een nieuw programma maken. Maar nee, toen dacht ik, nee, ik moet toch die stand-up beter onder de knie krijgen.
Op wat voor plekken ging je toen? Was dat gelijk aansluitend aan je auditie bij de train? Of zat daar tijd tussen?
Nee, ik heb tijdens mijn opleiding op een gegeven moment één keer in Toemler gespeeld. En toen dacht ik inderdaad, dat doe ik wel even. En toen was het echt doodstil. En toen durfde ik ook een jaar niet meer. En toen ben ik weer teruggegaan. En toen op een gegeven moment was er wel, had ik dus die paar grappen die altijd werkten, eigenlijk ook van kameretten. En toen werd het wel ook vrij snel wel opgepikt of zo. Dan mocht ik Comedy Café, dan mocht ik dan vaker. Dus een paar. Maar ik denk dat ik 20 keer gestand-upt heb voor mijn auditie. Dus dat vond ik toen al heel veel. Maar ja, Nu denk ik, nee, maar stand-up is echt iets. Ik zat zo in die theatermodus van, oh, je maakt weer een nieuw half uur. En dat is, stand-up is veel compacter, dat je heel lang aan die goede minuutjes werkt. Mm-hmm. Dus dat had ik toen ook allemaal niet door. Ik denk, achteraf had ik veel beter een jaar later of zo bij Comedy Train kunnen gaan. Maar dat wou ik natuurlijk ook allemaal niet weer. Dus je bent weer zo dat je denkt van... En toen dacht ik bij die auditie, die ging als een trein. Toen dacht ik, ja, nu ben ik er. Vanaf nu wordt het alleen maar leuk en makkelijk, dacht ik op de een of andere manier. En toen ging ik natuurlijk helemaal kapot daar elke avond. Nou, helemaal kapot, nee. Maar ik kon echt nog niet mee. Ik had ook gewoon echt te weinig ervaring eigenlijk. Maar dan is het wel pittig als je daar in één keer, vier keer per week tussen allemaal grote namen staat, die echt toen ook allemaal elke avond knalden. Ja, dus toen werd het eigenlijk heel zwaar juist. Dus altijd als je denkt dat je er bent of zo, dat is nooit zo eigenlijk, weet ik inmiddels wel.
Nee, dat sowieso niet. Maar dat is ook het gevaar als je denkt dat je er bent.
Ja. Nou ja, er bent. Nee, maar dat het soort van vanzelf zal gaan. Of dat het, je denkt dan te voelen dat het, dat je op het goede spoor zit of zo. Maar dan, ja, je kan het niet helemaal controleren of voorspellen eigenlijk.
Want even wat je zei, ik was er één keer wezen spelen en toen bleef het doodstil. Hoe was die avond of hoe was dat voor jou toen? Weet je dat nog?
Ik weet het niet meer zo goed. Ik weet wel dat er een collega van mijn vriend was met zijn vriendin. Dat vond ik dan heel vervelend dat er dan mensen die ik ken dan waren. Ja, die dan ook zo niks zeggen na afloop. Dat je zo voelt van... ja, dat weet ik nog. Dat zij er waren. Ik weet nog waar zij zaten, zeg maar. Dat is me meest bijgebleven van het trauma, denk ik. Ja. Nee, later ook wel. Ik weet ook, want ik kwam naar een vriendin kijken. En dan voelde ik na afloop aan haar van... Ze zei nog net niet van, joh, zou je anders niet gewoon gaan schrijven? Maar dat je voelt van, een soort van, ze wil me beschermen. Van, je voelt een beetje van, joh, maar moet je dit wel willen?
Dat is heel lief, maar ook heel pijnlijk.
Heel erg jammer, ja. Je wilt toch een mens zeggen, nee, maar dit komt helemaal goed. Maar ik snap ook, als je iemand ziet doodgaan op het podium en je bent met diegene, dan gun je iemand dat, dan zie je natuurlijk hoe rot dat is. Dus,
ja.
En als je niet bekend bent in comedy, dan kan je op dat moment denk ik ook echt niet voorstellen dat diegene morgen dak eraf speelt.
Nee.
Dus ik denk dat als je geen verstand hebt van comedy, dat je dat doodgaan nog erger maakt dan wij als comedians weten toch wel echt dat het er in het begin bij hoort.
Ja, want zo iemand zal automatisch denken, dit is dus wat jij elke keer hebt als jij dit doet.
Ja, zeker. En die toeschouwers kunnen ook niet, want soms ook dan zeggen ze, ik vond die het leukst. Dan zeg ik, ja, maar als je gisteren was gekomen, dan had je waarschijnlijk die andere het leukst gevonden. Dan zeggen mensen, nee hoor. Dus mensen denken dus helemaal objectief te kijken.
Ja.
Dat ze echt denken, dit vond ik echt heel goed. Maar je wordt natuurlijk onwijs beïnvloed door de sfeer en de line-up en de opbouw van de avond. En dat is ook heel goed dat het publiek dat niet doorheeft. Maar daardoor hebben zij nog een extremer beeld, denk ik, als je slecht speelt dan je zelf hebt.
Ja, inderdaad. Heb jij, als je wat je speelt, nee, nu dat niet, maar normaal natuurlijk ook vaak in Toemler. Als jij nu, ongetwijfeld heb je ook wel eens een avond dat het gewoon minder gaat of niet lekker gaat. Als je dan afloopt, zie jij dan nog steeds in je hoofd op die plek die vrienden zitten?
Nee, dat niet.
Nee?
Nee, ik heb wel altijd dat ik het wel vervelend vind dat je daar zo bij de uitgang zit, dat ze zo weer langs je lopen, dat publiek. Dat voelt toch een beetje als zo'n, ja, walk of shame, zeg maar. Maar dan ben jij niet degene die kan lopen, want dan kan je nog weg. Maar dat je soort van, nou ja, dat moment wat iedereen bij Toomelen wel kent, dat iemand anders goed ging en dat iemand dan zo over je heen buigt en dan tegen diegene naast je, hey, was leuk, man. Dat, ja, dat wil je toch niet, nog steeds niet. Is nog steeds niet iets waar je dan licht bij voelt of zo.
Nee, 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 nee. Dat is een hele pijnlijke altijd. Ik vond jou echt heel leuk. Ja. Ik heb ook gespeeld vanavond. Ik denk ja, en
dan
best.
Ook, dat je dan ook denkt, als ik oogcontact maak, dan denkt diegene, oh, dan moet ik die ook. Dus dat je een soort van wegkijkt, maar dan zie je er helemaal, heel, zet jezelf helemaal laag neer. Dus je zit ook zo te worstelen met hoe je dan moet handhaven op dat moment, vind ik. Ja.
Heb je daar een truc voor om jezelf dan...
Nou, ik denk dat ik dus eerder oogcontact vermijd.
Ja.
Maar ja, ik kan dat ook wel naar een goed optreden doen. Dan loop ik zo de foyer en dan denk ik, ja, maar als ik nu mensen aankijk, is het net alsof ik een complimentje vis. Dus dan ga ik zo... Dan denk ik, ja, maar nu loop ik alsof ik het zelf niet goed voel gaan. Dus dan, ik vind dat toch al wel een ding, hoor.
Ja. En je zei dat ook, je hebt natuurlijk in het begin ook zeker avonden gehad. Dan sta jij er als nieuwkomer met... Ja. Beperkte comedyervaring, want 2014, dus dan was je goed en wel een jaar of twee, drie aan het spelen.
Ja, dan was elke avond speelde Tim, Peter, Patrick.
Dat
was
Tim Frans, Peter ja. Pannenkoek, Patrick Lorey.
Ja, en soms nog Tex dan. En dat was een beetje het groepje wat er eigenlijk altijd was. En die gingen natuurlijk altijd als een malle.
Dat is een hele stevige line-up.
Ja. En het duurde wel even voordat ik ook zo'n set had, waardoor ik wist dat ik niet meer door het ijs kon zakken, zeg maar.
Want dan heb je ook een avond, weet je, dan sta je met die drie gasten. Dan ga je oké, neem ik aan. Of gaat wel. Laten we het daarop houden. Maar dan kom je de volgende avond of twee avonden later... kom je Toomelen weer binnen met dezelfde line-up.
Ja.
Hoe herpak jij jezelf om dan weer...
Nou, ik had op een gegeven moment wel... ging ook, dat was wel leuk, hoor. Want dan ging de barman ging op een gegeven moment zeggen van... ik had allemaal mensen die vonden jou het leukst. Ik kwam dat dan zo zeggen. Daar knapte ik natuurlijk helemaal van op. Dus op een gegeven moment was het ook wel dat mensen mij het leukst vonden. Of in ieder geval een deel. En, maar als het echt slecht ging, dat vind ik heel heftig. Als je dan de volgende dag weer moet, ook op dezelfde plek...
Ja.
Dan is het zo moeilijk om weer te denken dat het kan lukken die avond. Dan wil ik eigenlijk liever onder een deken liggen, zeg maar. Dus dat vond ik echt heel moeilijk aan zoveel in Toomelen spelen. Dat je op dezelfde plek, dezelfde setting... als de vorige dag slecht ging, om dan weer... waar haal je het dan vandaan of zo?
Ja, precies.
Ja.
En want dat is op dezelfde plek. Speelde jij ook veel daar buiten?
Nou, toen eigenlijk niet. Maar nu natuurlijk wel met theater vind ik wel... Ja, je gaat echt heel ergens anders heen. Dan heb ik niet het gevoel dat gisteren heel erg... speelt dan echt minder in mijn hoofd. Dan denk ik, ja, maar hier heb ik dit nog nooit verteld. En ik ben benieuwd of zo. Dan kan ik weer iets openen. Maar als je heel vaak hetzelfde doet in Toomelen... en ik had op een gegeven moment ook wel denk... ja, dat stukje werk, maar dat doe ik nou al zo lang. En dan voel je die blik van die andere comedians van... ik moet wel met nieuw materiaal komen. Dus dan, je bent ook voor je collega's aan het spelen natuurlijk.
Ja.
Ja. Nee, ik speelde wel eens her en der. Maar heb wel een tijd gewoon echt bijna alleen maar Toomelen gespeeld.
En dan ben ik wel benieuwd... want Toomelen heeft natuurlijk ook een bepaald... publiek of mensen weten best wel wat ze ongeveer kunnen verwachten.
Ja.
Dat is denk ik ook de kracht van de Comedy Train. Als je daar kan ontwikkelen, dat het gewoon een hele veilige omgeving is om in te spelen. Maar dan ga je, als je dan opeens daar buiten gaat spelen, dan kom je dus ook weer op plekken waar mensen veel minder gewend zijn of andere stijlen gewend zijn.
Ja. Ja, of dingen hard vinden, omdat ze dan toch het wat letterlijker nemen. Sneller krijgt.
Nee, ja. heb je daar een specifieke... Nou, confrontatie is te groot woord, maar...
Nee, nou, ik heb bijvoorbeeld die grappen... dat was in Toomelen altijd mijn beste grap. Dat ik zei van... over de kapper, dat ik een stomme kapper had... die dan de slogan op zijn raam zat van... ik knip geen haren, ik knip mensen. Dat ik dan zei van... oh, iemand die MAVO heeft gedaan... en dan filosofisch gaat lopen doen... kan ik echt heel slecht tegen. En in Toomelen was dat... mensen vinden mensen het heel lekker... als je een soort van hard of zelfverzekerd... of die bluff en die... dat hoort heel erg ook bij stand-up. En in theater is van... vindt ze dit nu echt van mij? Dat is toch wat harder dan die MAVO. Dan is het ineens een beetje bruut of zo.
Ja.
Dus ik denk wel dat überhaupt het genre stand-up wat meer die bravoure nodig heeft. En dat in theater dat minder een rol speelt of zo. Dat je daar met een soort air gaat staan. Ja. Je moet natuurlijk altijd wel ownen dat je daar staat. En laten merken dat je het leuk vindt. Of desnoods doen alsof je het leuk vindt. Maar in Toomelen moet je toch ook opboksen tegen de rest. Tegen de sfeer van de avond, tegen de... publiek wat soms drinkt of ja, dus moet je meer moet je iets aanzetten in jezelf. Nou ja, dat zie ik die mannen soms wel echt beter doen om zo'n soort van tandje zelfvertrouwen erbij te faken, waardoor je met die attitude er gaat staan en dan dus ook het vertrouwen krijgt en dan Ja, dus dat je eerst een tandje gaat bluffen om ze mee te krijgen, in plaats van dat zij je merken dat je twijfelt of zo. Ja, dat is wel tricky. Als je dat eenmaal doet, dan ben je wel verloren eigenlijk, ja.
In welke zin verloren, bedoel je?
Nou, ik denk dus dat een soort kwetsbaarheid, dat dat in stand-up je in de weg zit eigenlijk. En dat het in theater wel mooi kan zijn of interessant. Of nou, ik vind bijvoorbeeld veel comedians zie je veel, nou ook wel veel beginnende comedians doen van, oh, ik kan geen vriendin krijgen. Nou, een beetje zo de standaard dingen. Mm. En dan, maar eigenlijk vertellen ze dan heel stoer daarover. Terwijl wat ze vertellen is eigenlijk, ik ben onzeker, maar dan gaan ze daar als een of andere gelukte gast staan vertellen. Dat vind ik altijd raar. Maar dat vind ik typisch zo de stand-up houding. Terwijl ik denk dat ik wil wel weten hoe je het echt vind, je het echt rottig of zo. En ik wil niet dat je gaat huilen natuurlijk, dus het moet ook niet zo therapeutisch. Maar ik hou wel van iets kwetsbaarder, of dat je iets meer mag zien dat iemand het ook niet allemaal weet, of het ook niet allemaal kan. Ja, bijvoorbeeld, weet ik, bijvoorbeeld bij Henry van Loon of zo vind ik zo die ogen. En dat is natuurlijk zijn type, maar dat voel je wel, dat dat echt zijn levensongemak of zo. Dat vind ik wel juist mooi. Terwijl het verleidelijk is bij stand-up om te zeggen van, nee, je moet altijd hoge status of zo hebben. Om maar niet te kwetsbaar voor het publiek te zijn, zeg maar.
Ja, al denk ik dat het bij veel comedians, zeker ook in het begin, natuurlijk ook een manier is om überhaupt jezelf staande te houden op dat podium.
Ja.
Want anders, nou ja, dan ga je inderdaad door het ijs. Ben jij daar zelf wel eens mee door het ijs gezakt? Door dus er kwetsbaar te staan en bijvoorbeeld wel met drinkende mensen in de zaal?
Nou, nee, ik ben wel eens, nou ja, als ik gewoon dood ging of als het echt dus niet op gang kwam, dan ging ik wel eens, dacht ik, dan wist ik wel van je moet niet doorgaan met je materiaal, want dat heeft dan geen zin. Maar dat andere lukte dan ook helemaal niet meer, want dan voelde ik me al heel ongelukkig. En om dan nog eens een praatje met het publiek, wat al niet mijn eerste kracht is, dus dat ging dan niet. Dus dan kon je dat wel proberen, maar dan werd het eigenlijk dan kon ik beter gewoon kort houden en van het podium af. Dat je denkt van, ja, nee, ik denk wel dat, maar dat weet ik niet, of misschien is dat, speel ik dan de vrouwenkaart, maar dat vrouwen iets sneller zielig lijken als het niet gaat. Dat we iets hebben dat je een beetje zo mee... Want ik hoorde dus die podcast van jou met Erik van Souwers, dat hij ook wel eens ruzie kreeg of zo. Denk je, dat als vrouw krijg je niet zomaar toch ruzie met iemand uit het publiek. Hè? Die attitude van Erik of Patrick Larrey of zo. Daar zit een soort. Maar als vrouw ben je natuurlijk, heb je een sociaal normaal al een iets andere rol. En dan zou je eerder een beetje naar binnen slaan of zo. En een beetje zielig worden. En dat is natuurlijk ook heel naar om te zien voor het publiek. Als iemand daar zijn bestaansrecht staat te bevragen.
Ja, nee, dat wil je ook niet hebben. Nee, maar ik moet even nadenken hoe ik dit formuleer. Het zit natuurlijk, dus dat kan ik me voorstellen. Bij vrouwen is natuurlijk altijd het stomme vooroordeel. Vrouwen zijn niet grappig.
Ja.
Daar moet je ook nog tegen opboksen. Heeft dat jou op dat soort momenten dan ook nog extra aan de weg gezeten? Of dat mensen ook gewoon dat soort dingen eventueel roepen of na de show?
Ja, nou, je krijgt natuurlijk altijd, als het goed gaat, krijg je altijd, normaal vind ik vrouwen niet leuk, maar jou wel. Dat krijg je echt heel vaak. En eerst vond ik dat irritant. Op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is gewoon echt een compliment, want dit vooroordeel is er en ik ben bezig om dat om te buigen. En dat doen we met een groep. En nu hebben ze het in ieder geval, nu denken ze nog dat ik de uitzondering ben. Maar ja, ze moeten dat dus gewoon een paar keer meemaken om dat niet meer op die manier te zien. Maar dus, ik vind dat nog steeds op zich goed dat ze dat gewoon zeggen als ze dat denken. Ja, ik voelde het wel heel erg in het begin ook dat je wel 2-0 achter staat als je opkomt. Dat bij de naam wordt aangekondigd en dan voel je zo van, oh, een vrouw, dat voel je door de zaal gaan soms.
Ja.
Ja. En dan maakt het heel veel uit als er nog één vrouw is. Dat maakt echt het verschil tussen de enige zijn en nog eentje op de avond. Dat is echt zoveel fijner dan. Dus dat merk je wel. En in theater merk ik vooral dat het niet meer speelt. Dat het gewoon, nou ja, die mensen komen al voor mij, die weten al dat ze naar vrouwen gaan. Dus misschien al die mensen die bevooroordeeld zijn, die kopen misschien wel heel onterecht geen kaartje voor mij. Dat kan natuurlijk, maar die ga ik natuurlijk niet ontmoeten. Nee. Dus daar word ik niet mee geconfronteerd. En in Toemelen vind ik wel ook, als er groepen mannen zijn, ja, dan is het echt heel moeilijk. Want groepen mannen, die vinden het onderling gewoon niet stoer om een vrouw te lachen. Dat voel je gewoon dat ze, die zijn natuurlijk met elkaar een beetje bezig. En daar zit toch een statusding aan dat je niet om eerder dan met een groep om een man gaat lachen dan om een vrouw. Dus die groepen, en vooral bij zo'n late night, ja, daar valt moeilijk tegen in te spelen. Dan is het hoogst haalbaar. Voor mijn gevoel dat het een soort van prongelijk lachen. Dat ze dus, dan heb je een paar grappen, die zijn al zo goed, dat zelfs als ze niet willen, moeten ze eigenlijk, ondanks zichzelf, moeten ze toch lachen of zo. Ja. En dat is dan een beginnetje.
Wat is de vervelendste groep mannen die je wel eens voor je hebt gehad?
Ja. Oh ja, nee, ik zou niet zo... Maar ik ben ook niet heel erg van de publieksinteractie, dus... dat heb ik ook niet... Ik heb het altijd wel ook wel geprobeerd, hoor, maar... Ja, de vervelendste groep. Nee, ja, inderdaad, dat ze niet willen lachen... en dat ze dan op een ander moment gaan lachen... terwijl je geen grap maakt, dan weet je dat ze een soort onderontje hebben... dan heb jij het niet verstaan... dat je zo langzaam de grip kwijtraakt... en dan is het natuurlijk peilen of dan de rest van het publiek... hun irritant vindt en voor mij is... maar als de rest van het publiek met hun is... en zij hebben het wel verstaan bijvoorbeeld... dan wordt het echt
kut. Oh, dat is...
Ja, dus dan... want dan door te vragen wat ze zeiden... word je ook kwetsbaar... want dan kunnen ze expres iets anders zeggen... ja, dan voel je jezelf zo langzaam afbrokkelen.
Ja.
Ja, leuk vakken.
Oh. Nou ja, ik vind dat soort groepen ook al vervelend.
Ja.
Of zo'n situatie is vervelend. Maar als daar dan ook nog dat stomme man-vrouw ding...
Ja, ik denk dat dat echt daarbij wel speelt. Ik denk dat ik dat niet verzin of zo. En ik vind het ook niet iets om medelijden. Ik bedoel, ik denk ook, ik heb daar heel veel van geleerd. En nu kan ik me overal handhaven. En dat komt gewoon door Toemler. Maar dat dat vooroordeel er is wel... Ja, er wordt ook gewoon wel tijd om daar iets aan te doen. En het wordt ook wel tijd eigenlijk dat Comedy Train gewoon 10 vrouwen erbij aanneemt. Ik weet ook niet hoe dat opgelost moet worden. Maar dit kan gewoon eigenlijk niet meer. Ook als je denkt, nu dit allemaal zo speelt met die... met inclusiviteit en dat soort dingen. Dan eigenlijk zou dit toch niet meer... Het is bijna ouderwets hoe het publiek dan in Toemler daar nog naar kijkt.
Ja, nou ja, niet alleen in Toemler, maar elke andere club...
Ja, het voetbalveld. Of, maar ook dus, kijk, ja, dan moeten denk ik de comedians moeten dan eigenlijk 10 stappen extra doen om te laten zien dat het normaal is. Ook al voelt het voor niemand nog zo. En dat doen wij nu eigenlijk ook niet, want we hebben bijna niemand. Dus dan, nou, je wil ook geen mensen aannemen omdat ze vrouw zijn. Dus het is super ingewikkeld. Ja. Ik weet ook niet hoe dat opgelost moet worden. Maar eigenlijk denk ik nu ik dit vertel wel van, ja, dit is gewoon niet meer van nu. Het kan eigenlijk niet dat die mensen niet om mij zouden willen lachen omdat ik een vrouw ben.
Nee, precies.
Misschien wordt het ook wel minder ondertussen.
Ik hoop het.
In theater heb ik het ervaarlijk niet. Maar ik denk dus dat minder mensen naar mij gaan... omdat ik een vrouw ben misschien. Als al die mensen die denken vrouwen zijn niet grappig... die als ze dan iets proberen wat ze niet kennen... dan zouden ze dus niet zo snel misschien naar mij gaan. Maar ik had genoeg publiek hoor, dus het is verder prima. Maar dat weet ik dus niet. Of daar dus daarvoor al een soort filter zit die ik nu niet meemaak. Als ik toen er publiek moet geloven... dan is dat vooroordeel er namelijk wel bij heel veel mensen. Maar ja, als ze dan een stukje van me kennen en ze vinden het leuk, dan komen ze gewoon. Dus.
Ja, dat zal het bij de meeste zijn. En dan komt er inderdaad, oh, maar die vind ik wel leuk. En die, eigenlijk ken ik best wel veel vrouwen die best wel grappig zijn. Okay.
Ja.
Maar denk jij...
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard, 25 mei in de Wiese in Schalkwijk en 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan... en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
Ik wil juist ook bijvoorbeeld in deze podcast... nooit al te veel op het hele man-vrouw ding ingaan. Niet, omdat ik denk, ja, maar dan blijft het een ding.
Ja, maar ik had ook wel heel lang een dagje moeten doen... alsof het er niet is en alsof het heel normaal is. En dat is wel door die, nou ja, ook wel... gewoon Black Lives Matter en alles wat nu wel gaande is... met gender en zo, dat ik denk... ja, maar dan... Dat is ook niet eerlijk, want dan ga je eigenlijk zeggen... wij moeten gewoon harder werken, maar dan zeggen we ook nog... nee hoor, het is precies hetzelfde. Maar dat is eigenlijk ook, het moet toch benoemd worden af en toe.
Ja, absoluut. Ja. Nou ja, alleen al het feit, daar ben ik ook wel benieuwd naar... wat jij daarvoor ervaringen mee hebt. Ik had ook de aflevering met Kirsten van Tijn bijvoorbeeld... die ook, en ik kan het voorbeeld niet letterlijk voor de geest halen... maar die natuurlijk ook echt... tenenkrommende aankondigingen over... en de volgende is een vrouw.
Yeah.
Weet je, ja, maar niemand gaat bij mij specifiek benoemen. Nee. Dat ik, wat is de meest tenenkrommende ervaring die je in die zin hebt? Of met een aankondiging of anderszins. Yeah. Maar gewoon waar je op die manier echt gewoon... zo'n kutopmerking krijgt alleen omdat je vrouw bent... en dat opeens bijzonder gemaakt moet worden.
Ja, nou ja, het is van het is een vrouw, maar dat je dus een soort... met een negatief, maar... en daarna gaan praten over dat het echt meevalt en leuk is, zeg maar. Maar dan heb je het toch al een beetje verpest. Of inderdaad... meestal vind ik vrouwen zelf ook niet leuk. Maar deze is echt wel leuk, hoor. Het is echt niet van de typische vrouwen. En dan denk je, ja, maar jongens, wat moet ik dan nog? Ja, nee, laatst werd ook iemand aangekondigd die zei, ja, dit is een beetje zo'n vrouw waar je als man bang voor bent. Toen dacht ik, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet of dat nou eigenlijk misschien ook een beetje seksistisch, gewoon om zo te zeggen. Maar ik vond het ook weer niet heel erg of zo. Maar ja, waarom moet er toch iets mee?
Ja, en ook, ik zou het niet per se...
Nee.
Dat je dat bij Soendel zegt, dan kan ik het ook, dan snap ik het. Ja.
Maar dan is het eigenlijk ook gewoon een mens misschien waar je bang voor bent.
Ja, ja, dus... ja dat ook. Ja. Laatste vraag, maar dat hangt ook wel samen met natuurlijk het onderwerp van de podcast. Met slechte optredens en kapot gaan en weet ik wat. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ik heb wel het idee dat er bijvoorbeeld minder vrouwen of meisjes beginnen met stand-up dan jongens. Omdat jongens gewoon een stuk lomper zijn en niet doorhebben dat een hele zaal denkt, wij zitten niet op jou te wachten. En de avond daarna weer gewoon vrolijk het podium opgaan.
Ja.
En het is mijn aanname dat vrouwen en meisjes daar misschien gevoeliger voor zijn en sneller afhaken. Omdat je gewoon, daar moet je doorheen, zeg maar, denk ik, voordat je op een punt komt en denkt, oh, maar ik heb een plek hier op het podium en ik heb recht om hier te zijn.
Nou, ik denk eigenlijk dat iedereen het wel voelt, die afwijzing van het publiek. Maar de vraag is ook hoe je gewend bent om daarmee om te gaan. En dat die attitude van, oh, maar dan ga ik morgen laten zien dat ik het wel kan. Dat is misschien dan iets meer de mannenmanier. En de vrouwenmanier is van, ik ga een deken over mijn hoofd doen en ik kom nooit meer buiten. Of zo. Dus dat wij iets meer naar binnen keren. Maar ik zou ook weer niet weten of dat een nature of nurture is. Of dat het gewoon een maatschappelijk ding is. Dat mannen leren om zichzelf hoog te houden. En wij leren om te benoemen dat het niet ging. En een vriendin te bellen en te gaan huilen. Ja, dus in hoeverre is dat onze natuur? Of dat zou ik echt allemaal niet weten. Maar ik denk wel dat wij van nature daar wat anders mee omgaan.
Ja.
Oh, en dus ook een keer heeft Howard gedaan. Die heeft mij aangekondigd. En daar schrok ik een beetje van. Maar dat ging toch eigenlijk heel goed. Want hij zei van, ja, ik weet het wel. Er komt nu een vrouw en dan weet ik het wel. Dan gaan jullie en dan gaan de vrouwen gaan juist allemaal zo zitten. Van, een vrouw. Dus hij benoemde een soort van dat dan vrouwen elkaar ook dan wat minder gunnen. Wat ook op zich een beetje misschien ook helemaal niet helemaal waar is. Maar misschien een beetje wel. Dus vrouwen, jullie moeten juist enthousiast doen of zo. En toen had hij precies de goede toon. En toen was het echt juist heel warm of zo.
Oh, wat grappig.
En ik heb dus ook wel eens gehoord dat zowel... Ik denk dat mannen niet zo graag om een vrouw lachen. Dat dan iets aan hun status, zeker in groepen, afdoet. Maar dat vrouwen het ook een beetje... Dat die ook het vooroordeel hebben. Die hebben denk ik net zo goed dat je denkt dat een vrouw minder leuk is. Of dat je niet wil dat je vriend om een vrouw lacht of zo. Dat daar zit gewoon iets. Maar dat zijn we aan het oplossen. Even niet tijdens corona, maar ja.
Daarna weer wel. Wat is een show die jij zelf hebt gehad waar je na afloop je deken over je hoofd had willen trekken en huilend een vriendin bellen?
Ja, nou, ik heb wel veel late night gespeeld. En dat ging eigenlijk bij mij bijna nooit goed. Omdat ik late night, ja, dan is het publiek een beetje dronken. Veel groepen, mannen, ook wel vrijgezellen, dingen. Ja, die sfeer, die... Op een gegeven moment heb ik gezegd, waarom doe ik dit? Want ik vind dit zelf niet leuk. De sfeer past niet bij mijn publiek. Zit op dit tijd, zit niet op mijn materiaal te wachten. Dus dat kon ik niet... Dat paste gewoon niet bij mij. Maar ik dacht heel lang van, dat is juist leerzaam. Dus elke week stond ik daar weer. En nu denk ik van, ja, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ben nu iets meer van mening dat als je iets meer je lol volgt en je zelfvertrouwen, dat je dan misschien wel harder groeit dan als je de hele tijd je zwakke plek alleen maar opzoekt. Dus daar ben ik wel mee gestopt met de late nights. Maar ik deed dus heel vaak late nights. En dan ging ik het maar weer proberen. En ik weet ook nog één keer, dat was heel erg. Toen lukt echt niks. En toen zei ik tegen iemand, zeg maar een woord. En dan ga ik daar iets over. Maar ik was al zo ongelukkig dat ik ook echt niks kon verzinnen. Dus toen viel ik daar ook nog volledig mee door de mand. En dan moest ik nog, want ik woonde dus niet in Amsterdam. Dus dan moest ik nog met de nachtbus daarna. En dan moest ik nog naar huis. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment in de bus had. Toen voelde ik me zo ongelukkig. Toen dacht ik van ik voelde me gewoon zoveel zelfhaat, zeg maar. En dan keek ik uit het raam. En toen dacht ik, oké, Janneke, je gaat nu voor de afleiding, ga je alle rode dingen ga je zien. Dus ik ging gewoon ging maar gewoon rood, rood, rood. Ging ik zo om even die gedachten te doorbreken van je bent mislukkeling en je kan niks. En gewoon rode voorwerpen om maar een beetje iets te observeren in plaats van alleen maar te piekeren.
Ja.
En dan moest ik nog naar huis en dan, dat je dan ook gaat slapen en dan ben je natuurlijk 's nachts vergeten. En dan word je 's ochtends wakker. Oh, gisteren. En dan gaat er nog weer zo'n golf van schaamte door je lijf. En dan moet je zondag nog beginnen, weet je wel. Ja, een rode voorwerp was wel het dieptepunt, denk ik, mentaal. Dat je echt denkt, waarom doe ik dit als ik er zo ongelukkig van kan worden?
Ja. Ja. En dan ook nog die zondag wakker worden. En dan weten, volgende week...
Morgen.
Dinsdag, woensdag, donderdag.
Ja. En ik weet ook al van die open mics dat je dan dat het niet dat je gewoon echt dacht thuis dat je iets leuks had en dat het gewoon echt niet werkt. Maar dat ik dan gewoon toch zo in de stress raak dat je, heb je dat wel eens gehad, dat je helemaal geen speeksel meer aanmaakt. Dat je bek helemaal droog wordt. Dat je gewoon bijna niet meer kan praten omdat je gewoon geen speeksel meer hebt.
Ik ken het fenomeen, maar ik heb het gelukkig zelf nooit gehad. Erg.
Want dan kan je echt fysiek gewoon bijna niet meer praten.
Wauw.
Ja, dan gaat gewoon al je speeksel, het trekt gewoon, het is gewoon een soort angstding of zo. Maar dat heb ik een paar keer gehad. Ik dacht, volgens mij moet ik altijd drinken eigenlijk in de buurt hebben als dit gebeurt. Dan, ja.
Maar, hoe speel je dan?
Nee, je kan nog wel, maar het voelt of je bijna niet meer kan. Maar mensen hebben dat ook weer, horen dat weer niet hoor. Die denken gewoon, dit was niet leuk. Maar die denken niet, oh, ze kan niet meer praten. Maar dat je echt zo'n droge bek krijgt. Ja. Nee. Een soort teken van je lichaam van, misschien moet je een andere baan overwegen.
Nee, gelukkig nooit gehad. Maar open mics zijn daar goed voor. Ik kan me ook herinneren een periode dat het Comedy Café was weg van het Leidseplein. En die zaten in het Rozentheater bij Boom Chicago boven. Jij kwam daar ook regelmatig mee. Daar hadden we ook open mics die of veel te lang doorgingen.
Ja.
Omdat niemand de planning deed en er echt 600 man kwamen spelen. Terwijl er heel weinig zaten. Of dat er dus heel weinig mensen zaten. Wat zijn jouw herinneringen aan die open mics? Of,
ja, die vond ik dan toch wel luchtig of zo. En ik kwam denk ik ook wel in toen, maar dan moest ik heel erg bewijzen dat ik in die proeftijd, dat ik dus aangenomen moest worden na, je krijgt dan eerst een proefjaar. Dus daar voelde ik heel veel druk van die collega's. En Comedy Café voelde dan wel bevrijdend van even andere mensen die niet iets over mij gaan beslissen. Dus ik heb daar niet zo...
Okay.
Ja, en ook wel, ja, als de avonden heel moeilijk zijn, dan ga je op zich niet per se aan jezelf twijfelen natuurlijk als... Dat is natuurlijk als de omstandigheden ook kut zijn, dan kan je het nog daar leggen. Maar als iedereen goed gaat op een avond die als een trein loopt en jij valt er tussenuit, ja, dan is het natuurlijk echt maar één persoon om kritisch naar te kijken.
En niet per se daar, maar ook gewoon van alle shows die je in je carrière hebt gedaan. Wat zijn de lastigste omstandigheden waar je hebt in gespeeld?
Nou, er waren er wel een paar. Ik heb een festival in Twente, dat was een soort huiskamerfestival, maar dan was het niet in huiskamers, maar in een soort bedrijfjes of de pastorie en de winkel en de maar dat was niet helemaal goed geregeld. Dus toen moest ik stond in een autoshowroom. Dus er was gewoon een showroom met allemaal auto's en ik vroeg gewoon van, joh, waar is het dan? Ja, zoek maar een plekje uit, was het.
Serieus?
En toen moest ik dus zo tussen die auto's, ik dacht, nou ja, hier dan maar. En toen zei die vrouw ook nog, zei, ja, mijn man zei nog, maar dat kan toch helemaal niet hier? Maar ik zei, jawel hoor. En toen dacht ik, oké, volgens mij hadden jullie even naar de andere persoon uit het huwelijk moeten luisteren. Dat ze het ook nog hadden overwogen, want dit kan niet.
Maar even, want je hebt zo'n showroom, er staan allemaal auto's, jij zoekt een plekje.
Daartussen. En daar werden dan zo een paar stoeltjes gezet. En daar stond nog een of andere koe. Een soort beeld van een koe. Dat was nog een soort van de opleuking. En toen gingen dus die mensen van plek naar plek. Dus ik moest 3 keer spelen. En eerste of tweede keer weet ik niet meer. Die was echt leuk. Want er waren 30 mensen die vonden het gewoon heel leuk. En ik had ook echt leuk materiaal en liedjes. Ook al kon ik niet zingen en accordeon spelen. Vonden zij allemaal of gingen. maar toen moest ik de laatste keer. Het was blijkbaar gewoon niet goed verdeeld. En de laatste keer, toen kwamen er maar 4 mensen. Alleen, die 4 mensen was ook nog 1 gezinnetje. Waarvan 2 kinderen.
Oh.
En dat was wel echt het kutste publiek, denk ik. Want die kinderen, die snapten het niet. Dus
hoe
die vielen
waren ze?
Af. Ja, 6 en 8 of zo. Echt
kan
kinderen.
Je niks mee.
En dan 2. En die kenden elkaar. Dus daar gebeurde natuurlijk niets. En dan stond daarachter. En die mensen, ik voelde ook dat die mensen het heel ongemakkelijk vonden. Als ik ze natuurlijk de hele tijd aankeek. Dus ik deed maar alsof daarachter ook mensen zaten. En dan probeerde ik wel het iets anders qua toon niet te doen. Alsof ik voor een volle zaal stond. Maar ik probeerde vooral dat zij zich niet al te ongemakkelijk voelden. Maar toen kreeg ik wel geld voor. Daar kreeg ik geld voor. En ik weet nog dat ik was, vond ik toen heel veel geld. Weet ik veel, €400 of zo. Dus ik dacht, Janneke, je krijgt wel betaald. Je krijgt wel betaald. Dat ik dat zo tegen mezelf zei. Van, je gaat straks wel naar huis, heb je geld verdiend. Dat vond ik toen nog, was ik nog van, wow, ik verdien geld met comedy, zeg maar. Dus dat was dan toch wel een soort troost nog. Maar dan dacht ik, ja, dit kan gewoon echt niet. En nog eentje, die weet ik nog. Dat was op Texel, dat was een festivalletje. En daar was van alles. Maar er was dus ook dat, noem eens iemand, Amy van 8 kon goed blokfluit spelen. En ik kwam dan ook optreden. Dus het was zeg maar van lokaal tot kinderen tot, dat is eigenlijk
kan
al
je wel in je bio zetten. Dus je hebt opgetreden met Amy van 8.
Precies, dat was iets te veel een mix van professioneel en niet. Dus dat vind ik nu, dat is nu altijd een soort red flag voor mij. Van ja, maar wie zijn de anderen en wat is de setting van... Als er ook lokale mensen trompet komen spelen, dan moet ik het misschien niet doen. Maar toen was het ook nog zo dat er eigenlijk geen kaarten waren verkocht voor het festivaletje. Toen zei die vrouw ook nog van ja, er wordt ook wel heel erg veel georganiseerd op Texel. Eigenlijk een beetje te veel. Dacht ik, oké, maar waarom gaat dit dan door? En het regen en het waaide en het was buiten en allemaal tenten. En ik moest eigenlijk buiten, gewoon op een soort dijk stond ik. En ik had toen echt nog met zo'n klein kattententje waar ik ook in met fysiek, dat ik daarin ging kruipen en zo. En met liedjes en zo'n klein accordeonnetje en zo. Maar het ging echt heel hard regen, dus ik kon daar niet optreden. Dus toen moest ik bij iemand anders in de tent. En dat was gewoon een man van het eiland die zijn eigen schilderijen verkocht. En die vond het heel erg irritant dat ik in zijn tent kwam. Dus ik voelde echt zo'n anti-vibe van ga weg uit mijn tent. Maar ik moest op een bepaald tijdstip optreden. Ik dacht, ja, ik krijg ook betaald, ik kan dit ook niet doen. En het was ook nog zo dat de tent waar je kon omkleden, die was inmiddels ook in beslag genomen door andere optredens. Want alles moest naar binnen, want het regende en stormde. Dus ik moest eigenlijk gewoon in mijn onderbroek stond ik daar om te kleden, midden op het terrein eigenlijk. En toen moest ik dus die tent in met die man. En die moest de schilderijen iets opzij doen, maar dat wou die absoluut niet. Dus ik stond echt zo weggedrukt. Hij vond het gewoon helemaal niet leuk. En toen kwamen er ook nog heel weinig. Dan moest ik ook meerdere keren spelen. Dus dan keek ik weer op het roosroulade, moest ik weer. En toen... Op een gegeven moment was het de derde keer of zo dat ik speelde. Toen weet ik nog dat er een... toen stonden er echt twee mensen of zo. Ik dacht, please dat dit niet doorgaat, zeg maar. En toen kwam er zo'n clown. Dat was ook een lokale clown. En daar liep iedereen op een gegeven moment achteraan. Toen gingen mijn twee mensen ook achter de clown aan. Dus toen hoefde ik niet te spelen. Dat was echt zo. Toen was ik zo dankbaar voor de clown. Maar het was ook wel tragisch dat de clown echt het hoogtepunt was.
Ja.
Ook voor de volwassenen, zeg maar. Dus... En die man met schilderij vond, wij knapte daar ook niet van op dat iedereen toen weg was. Dus.
Wanneer was dit?
Ja.
Je speelde nog niet heel lang, denk ik. Of wel?
Nou, ik weet het eigenlijk echt niet meer. Is dat 2015 of zo misschien? Zoiets. Ik denk voor 17. Dus na dat ik al wel bij... Nee, misschien zat ik nog niet bij Comedy 2. Nou, dus 2012, 2015 ergens.
Oh, dat soort shows dat je inderdaad blij bent dat je niet...
En dan had ik mijn vriend nog mee en dan kan je er nog wel een soort van om lachen. Maar dat je dan ook, dat vind ik ook wel, dat je dan... En dan sliep je bij de lokale bevolking, ging je dan logeren of zo. Maar dat betekent dus als je daar vandaan komt en je voelt je al niet al te best, dat je dan nog sociaal moet doen. Dat is ook altijd wel tricky als je geen eigen plek hebt, zeg maar. Dan ben je, was ik wel blij dat ik mijn vriend nog mee had, zeg maar. Dat ik nog af en toe een blik kon wisselen van wat is dit? Ja, maar die goede bedoelingen ook altijd op van die plekken waar ze helemaal niet snappen dat je bepaalde omstandigheden nodig hebt, dat er niet de hele tijd iemand je kleedkamer in moet lopen of zo. Dat, ja, met dan die goede bedoelingen, waardoor je ook eigenlijk gewoon echt niks kan. Ja, dat vind ik ook wel mooi of zo, maar...
Ja, het is altijd heel mooi en heel aardig.
Nou ja, Mia heeft de soep gemaakt en de salade, die heeft Ans gemaakt. En Ans staat daar. Oké, maar ik moet zo op en ik heb nieuwe dingen. Ik moet even op mijn rijtje krijgen, weet je wel. Bedankt voor de soep, maar ik hoef geen eten. En, maar ja, echt heel lief ook, dat al die mensen dan in touw zijn. Ja.
Ja, je kan er zo weinig mee.
Ja.
Dat is het jammer.
En ik heb binnen deze tour van laatst heb ik gespeeld in Hulst. En dat was echt ver weg ook. Dat is altijd ver weg, Hulst.
Ja, dat is Zeeland op de grens van België.
Ja. Alleen toen waren ook nog de boeren aan het staken. Dus er was file door de tractoren. Waar ik heb helemaal een pesthekel aan die boeren. Dus als zij mijn file veroorzaken, ben ik helemaal pissig. Dus we hebben volgens mij 5 uur over gedaan om daar te komen. Alleen, ze wisten heel lang niet wat de locatie was. Dit was echt een week voor mijn première of zo. Dus ik stond verder al in best mooie zaaltjes. En ineens... En toen was het toch maar in een kerk. Dat was vrij last minute besloten. Maar die kerk, die had geen...
Want even... Waarom wisten ze niet in welke locatie het was?
Ja, ze hadden eerst een andere plek of zo. En dat was veranderd. Nou ja, het was gewoon, het sloeg gewoon nergens op eigenlijk, die plek. Maar wel met goede bedoelingen. En lieve mensen. Alleen, er was bijvoorbeeld geen licht. Maar dan dus... Waar ik zeg geen licht, bedoel ik echt geen licht. In de zin van, er was gewoon een lamp en dan was het hele publiek verlicht. En ik een klein beetje. Of alles kon uit. Dus alles moest aan. Dus het publiek zat veel verder in het licht dan ik. Ja, dat is wel... En toen had ik een piano. Ik zei, ze hadden geen piano. Ik zei, nou, dan heb ik een elektrisch nodig. Hadden ze een elektrische piano geregeld. Alleen die had geen pedaal. Ik weet niet of je als piano... Maar een piano zonder pedaal, dat kan eigenlijk gewoon niet. Maar dat... had ik er blijkbaar bij moeten zeggen. Want nu zeg ik het ook altijd bij. Nu denken mensen echt, ja, maar natuurlijk zit er pedaal bij. Dus nu ben ik een soort control freak. Dus ik zeg, ik heb piano nodig met pedaal. Maar dus dan moest ik liedjes die normaal aan elkaar verbonden zijn, moest ik ineens heel houterig gaan spelen in het donker. Maar toen was dat publiek dus echt superleuk, waardoor het uiteindelijk dan weer allemaal leuk was. Dat is grappig, dat het dan weer niet uitmaakt. Als het dan mee zit qua stemming of zo, dan blijkt toch die omstandigheden dus niet nodig.
Dat is het gevaar, denk ik ook.
Maar de kans is gewoon kleiner dat dat dan lukt.
Ja.
Ja. En dat weet je, van tevoren voelt die kans als nul. Dan denk je, oké, dit wordt een drama.
Ja, en het probleem is, als het wel leuk is en goed gaat, ondanks de slechte omstandigheden, die mensen zullen nul noodzaak voelen om er iets aan te veranderen. Want de volgende die daar komt, ja, zullen zeggen, nou, Janneke de Bijl was hier.
Ja, dat ging wel heel
en
goed.
En dat was hartstikke leuk, hoor. Dat was gewoon de lamp aan en, en gaan.
Ja.
Heb jij überhaupt de stand-up shows, zeg maar, in cafés en kroegen door het land gedaan?
Want
je bent natuurlijk vrij
beetje
snel bij Toemler
dus
gaan spelen.
Nee, weinig eigenlijk. Maar ik heb wel een keer voor Christian Pielig in een café in Zwolle. En daar waren dan ook al van die stamgasten die dan niet wilden dat er comedy was. Dus dat die dan dronken dingen gaan roepen en zo. En dat de microfoon het half wel, half niet doet. Ja, dus ik heb ze wel een paar keer gehad.
Ja, het vliegende paard in Zwolle, gok ik zo maar.
Ja, klopt. Klopt. En ik heb ook een keer Café Theaterfestival gedaan. Maar dat is dus wel meer theater. Maar dan ging ik ook op de bar optreden en zo. Maar dan waren er ook soms stamgasten die, weet ik ook nog wel, er was één keer een hele dronken man. En die was heel vervelend. En ik had best wel een theatraal stuk waar je ook niet zomaar uit kan stappen van hallo, zoals bij stand-up, dat je toch iemand kan aanspreken. En op een gegeven moment was er een soort, had ik ook dat kleine kattententje. Nou, dat is helemaal mijn, dit was op school helemaal mijn act, dat ik in dat tentje ging kruipen terwijl iedereen dacht dat dat niet paste. Dan ging ik mezelf zo opmeten en dan ging ik daar zo langzaam in opvouwen. En op een gegeven moment had ik iets met een luifeltje aan het tentje en dan iemand moest dat vasthouden. En ineens dacht ik, er was wel zo'n twijfelmoment van, oké, die man is heel vervelend, maar ik laat hem dit nou gewoon vasthouden. Maar het voelde natuurlijk of hij het ook wel helemaal kon verpesten dan, maar dat pakte toen heel goed uit, want toen ineens was hij in de picture. Toen ging hij heel netjes en beleefd, toen was hij daarna stil.
Oh, wow.
Maar dat was wel zo dat je denkt, oké, dit kan of helemaal misgaan of een heel goed idee zijn. Dat je probeert zo.
Ja, je neemt er best wel een gok.
Ja, maar anders was het ook vervelend. Dus ik weet niet, ik dacht volgens mij, en toen ineens bond hij in of zo.
Oh, wat goed.
Ja, dus dat was zo grappig, dat je het dan zo net hebt gewonnen voor je gevoel.
Ja.
Dat je in een onmogelijke wedstrijd zat, maar dat het dan allemaal goed uitpakt.
Ja, dat is natuurlijk ook het ding, dat je de gok erop waagt dat het,
ja,
dat het werkt. Heb jij überhaupt, doe jij bedrijfsoptredens?
Af en toe, niet zoveel. Even denken hoor. Ja, maar ik heb ook wel eens op een borrel gespeeld. En heb je misschien ook wel eens gehad dat je dan geen aparte ruimte hebt. En dat je dan al bij het publiek staat voordat je moet beginnen. En dat vind ik ook heel ongemakkelijk. Als zij een bedrijfsding hebben en elkaar allemaal kennen, dat je daar dan zo staat en dan zeggen ze, ja, we beginnen toch nog 3 kwartier later. En dan sta je dan nog zo.
Oh.
En dan weet iedereen soort van dat jij er niet bij hoort. Dus dan, of ze gaan het vragen, maar je wil eigenlijk niet het publiek spreken voordat je gaat spelen.
Kan je uitleggen waarom niet? Voor iemand die niet speelt. Want
ja,
daar is het natuurlijk de beste bedoelingen. Die mensen denken, oh, maar die vrouw die hoort er niet bij. Nou, maak ik een praatje mee, gezellig. Nee, ik zou ook denken, oh, laat mij met rust.
Ja. Ik ben er niet. Ja. Nee, ja, omdat je de code eigenlijk doorbreekt. Volgens mij doorbreek je de code van wat je op podium doet. Sowieso denk ik dat mijn podiumtype wat harder of hoe heet dat, cynischer is. Dus als ze me dan echt spreken, ben ik ineens toch wat vriendelijker. En dat alsof je dan een beetje, ja, alsof je een goocheltruc hebt en ze kennen de truc al een beetje of zo. Alsof ze iets te veel weten.
Ja.
Jij wil eigenlijk bepalen wat ze voor beeld ze van jou hebben. En daarvoor heb je die eerste 3 minuten eigenlijk nodig. En als er al 3 minuten zijn geweest die anders waren, dan wordt het al een zootje wat zij dan van jou voor beeld hebben, denk ik. Dan heb je gewoon kan je veel minder beïnvloeden welke kant ze met jou mee gaan denken. Denk ik, zoiets.
Ja, nou ja, helemaal eens.
Ja. Ja, dus dat personage, je bent natuurlijk toch ook niet helemaal jezelf op het podium, en toch een uitvergroting. En je kiest natuurlijk zelf welke kant je dan wil laten zien, maar in het foyer ga ik dat niet doen. Dan ben ik toch gewoon deze die ik nu ben, zeg maar. En dan zeggen mensen, oh, je bent best wel vrolijker dan op het podium en zo, maar dat is niet zo leuk als ze dat van tevoren al weten.
Nee, nou ja, en het gevaar dat als ze weten hoe je in het echt bent en je staat dan op het podium, dat maakt dat ook ongeloofwaardiger of zo.
Ja, de code is een beetje weg.
We hebben net gezien hoe je echt was.
Ja, precies. Nee, je hebt ook wel eens, als je dus, dat vind ik ook altijd wel lastig, als je geen wc achter hebt en je moet nog naar de wc, dan moet je dus bij het publiek naar de wc. dat vind ik ook altijd een beetje... Nou ja, sowieso ben ik soms wel... Als ik echt zenuwachtig ben, dan moet ik gewoon 3 keer schijten. Zeg maar. Dus dan, maar ook dat je denkt... Straks gaan ze na mij, dan weten ze hoe mijn scheidgeur ruikt. Weet je wel? Dat is gewoon echt het laatste wat ik met ze wil delen. Terwijl dat zij onderling van elkaar denken... Jezus, wat heeft diegene hiervoor gedaan? Dat is echt anders dan dat je daarna nog... Dus je denk je ook, oh, ik moet niet poepen. Dus dan word je al helemaal... Nou, dan krijg je als spontane buikkramp. Maar mijn technicus zei ook een keer van... Nee, zij moeten echt bijna denken dat een comedian niet naar de wc... Het is gewoon echt alsof wij niet naar de wc gaan. Dit is helemaal een kant die hoor je helemaal niet te weten... van degene die op het podium staat. Dat het gewoon... Ja, net als dat de koningin niet poept of zo. Dat je dus... Je status is gewoon... Die klopt niet meer. Van als je net nog voor die mensen naar de wc bent gegaan... en hoor je hebt gezegd, ja...
Ja, nou ja, maar het is inderdaad wat je zegt. Jij kiest wat je wel of niet met het publiek wil delen. Ja. Dat is daar ook een onderdeel van. Wat ik nog wel benieuwd naar was... Wat je zei al, nou, je podiumpersona is wat cynischer en wat harder. Je hebt ook niet per se... zeg maar hele makkelijke... nou, mijn schoonmoederachtige grappen... Nee. Heb je daar wel eens echt gewoon een mismatch gehad met het publiek? Of in Toemler of in je theatershow? Misschien als je speelt op een preview of zo, weet je wel. Of in zoiets als de theaterpool of de cabaretpool.
Ja,
ik denk dat ik
soms het gevoel heb als mensen te letterlijk nemen. Maar wat ik dan mezelf daarin kwalijk neem is dat ik blijkbaar niet genoeg uitstraal. Dat ik terwijl ik die cynische, zwartgallige persoon speel, daar toch ook lol in heb. Dat heb ik zelf ook wel geleerd in de loop der jaren. Dat je inhoud wel zo kan zijn, maar dat je toch moet uitstralen... dat je het wel leuk vindt om daarover te vertellen. En in het begin denk ik dat ook minder goed lukte. Dat het dan echt een beetje dramatisch... Maar dat iemand er naar de hand zei van... Ja, ik zag het allemaal. Ik dacht, ach, meisje toch. Dan denk ik, oké, maar dit was niet de bedoeling.
De reden dat ik het vraag is ook... één specifieke grap die ik me altijd van jou herinner... die ik heel leuk vond in een verhaal over dat je naar yoga gaat... en dat je iedereen moest voelen alsof je aan het zweven was of zo. En dat je zegt, maar diegene naast me die was zo goed... die begon echt te zweven. Zoiets is de grap ongeveer.
Het is niet van mij.
Het is niet van jou?
Nee.
Wel.
Nee.
Met wie ben ik dan in de war? Nee? Zeker niet.
Ik heb wel een
yoga,
mindfulness bit... Maar zweven? Nee, toch niet, denk ik. Ik moet even nadenken. Dan kan je knippen, hè?
Ja, oh, ik kan alles eruit knippen. Wordt een aflevering van 3 minuten.
Ja,
maar, maar dat is nou precies zo'n grap waarvan ik zou denken... Dat is jammer, of dat is jammer, maar waar een publiek wat geen comedy gewend is... of wat inderdaad alles gewoon voor waar aanneemt wat je zegt. Dus of denkt, och, meisje toch, of denkt... Ja, maar dat kan helemaal niet.
Ja. Nee, ik heb ook wel... Ik heb zo'n stuk over dat ik zo'n knoppeltje in mijn borst had. En dan heb ik daar een paar grappen over. Niet natuurlijk over dat ik dacht dat ik kanker had, wat ik dus niet had. Maar daarom voel je ook wel... Sommige plekken ligt dat überhaupt al zo gevoelig... dat ik dan eigenlijk vind ook dat ze niet goed luisteren wat ik er dan over zeg. Dat het gewoon al bijna oh is omdat ik het erover heb, snap je?
Ja.
En dan heb ik 1 grap en dat vind ik zelf nog steeds een hele leuke grap. Dat ik zeg van... dat het me vooral verbaast omdat ik kleine borsten heb. Dat ik denk van joh... ik gun het vrouwen met grote borsten natuurlijk ook niet, maar wel meer. En dan, dat vind ik zelf heel leuk om te zeggen, maar dan voel je soms echt, nee, dit kan echt niet. En dan dwing ik mezelf ook om het met nog meer lol, want eerst ging ik het dan een beetje inbinden van, oh, hier gaan ze het te hard vinden, dus dan ging ik het voorzichtiger zeggen. Ja, dan wordt het alleen maar harder van.
Ja.
Terwijl als ik zeg, maar wel meer, dan straal je uit van, jongens, hey, dit is een grapje, weet je wel.
Ja.
Maar ik vind hem wel zo goed, dan blijf ik hem toch maken. Ook al weet ik dat hij op sommige plekken dan... dat ze dat dan toch... Nee, dat vinden ze dan echt niet nodig. Niet nodig.
Heb je ook mensen die dat achteraf dan komen zeggen?
Nee. Nee, dat heb ik niet. Nee, ik krijg ook geen rare... Nou, wel soms weet ik veel, als een bepaald stuk niet lopen. Ja, daar was ik je even kwijt of zo. Maar ik heb niet hele rare dingen gehad.
Oké. Okay. Jammer.
Ik heb ook wel een keer dus gehad dat iemand... ja, wel gehad juist dat mensen denken als je heel goed gaat... dat je heel erg leuk iemand bent. Dat vind ik ook grappig. Dat werkt dus ook zo. Hè? Als je doodgaat, dan ben je echt een niemand voor die mensen. Maar als je dus goed gaat, denken ze echt van... oh, die zou ik wel in mijn vriendenkring willen. Terwijl we hebben niks gemeen, weet je wel. Dat gevoel dat ze je kennen.
Ja.
En daar heb ik ook in mijn boek een stukje over geschreven... dat op een gegeven moment iemand naar me toe kwam. Het was ook een beetje een corporaal... meisje, dus helemaal niet voor mijn gevoel. Zou dat niet echt mijn vriendin zijn, maar ze vond mij heel erg leuk door mijn optreden. Zo, ja, en wat doet je vriend dan? En toen zei ik van, nou, die werkt als adviseur, bla bla. een gewone baan. Dus jij geeft nog een beetje sjeu aan zijn leven. En dat vond ik zo grappig. Dat heb ik heel lang, zeg ik heel vaak tegen mijn vriend. Heeft hij weer aan al zijn collega's verteld. Dat ze echt denken dat ik hier thuis de leuke persoon ben. Dat het een soort eer voor hem is dat hij met zo'n leuk iemand is. En dat hij met zijn suffe baan, waar dan ook niks aan is. Ja, zo zie ik het echt zelf helemaal niet. Maar ik vond het zo grappig dat zij dacht dat ik zijn leven op pimpte door mijn vak of zo. Terwijl al die comedians thuis, ik weet het niet en ik voel me zo dit en ik weet het allemaal niet en die zei dat en die lachte niet. En dat zo iemand dan denkt dat het gewoon een feestje is om mij te zijn. Of om met mij te zijn.
Top.
Ja.
Lijkt me mooi om het af te ronden.
Nou.
Dankjewel.
Nou, graag gedaan.
Of zijn er shows waarvan je zegt, oh, maar dit heb ik niet verteld en die moet ik...
Ik denk dat we de dieptepunten wel zo'n beetje te pakken hebben nu.
Top. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!